onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de verzen 5 en 6. Psalm 33, de verzen 5 en 6.
Thank you.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de profetie van Zacharia. En daarvan het 12e hoofdstuk nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden het die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Zacharia 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensengeest in het binnenste formeert. En zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, alle volken rondom, ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Alle die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En alle volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan. En hun ruiters met zinneloosheid, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. En alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Ischaren van God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, als een vurige fakkel onder de schoven, en zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. En te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en degene die onder hen struikelen zal te dien dagen zijn als David. En het huis Davids zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zoeken zal te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad-Rimmon, in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en uw lieve vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. En het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Alle overige geslachten en elk geslacht bijzonder. En hun lieve vrouwen bijzonder. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij geeft ons nog te staan waar we niet konden staan. Maar in U, Heere, is alles mogelijk. Want Gij gebiedt en het is er. Gij spreekt en het staat er. We hebben het opgezongen. Heere, en dat is waar, want Gij zegt, uw kracht is geen kracht. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heere, dat we dan op U mochten steunen en leunen op deze uren. In alle dagen van ons leven, want buiten U is er enkel de dood en de rampzaligheid. Buiten U is er geen rust nog vrede. Buiten U is er geen zaligheid. Buiten U is het verderf. De eeuwige nacht, Heere, Gij mocht ons ook deze dag onderwijzen door Uw woord en geest. Want in onszelf zijn we slechts dwazen zonder verstand. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat kon David bij bevinding zeggen. Als goddeloze bevinding, maar toch. Uw volk heeft vaak goddeloze bevindingen die de godsdienst niet heeft. Heere, Gij mocht het ons doen onderwijzen, opdat genade getriomfeerd en verheerlijkt worden in ons aller hart en leven. Want ons leven is niet anders dan een gestadige dood. Heere, we zijn aan allerhande ellende, ja, de verdoemenis is zelf onderworpen. Maar in U, Heere, is het leven. Gij zijt het leven van ons leven. En Gij zegt het, dit is het eeuwige leven. Dat zij U kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Heere, kom Gij ons dan nog tegemoet te snellen. Onze rechterhand te vatten, Heere, want anders weten we de weg niet. Anders weten we niet te gaan of te staan. Kunnen we niet voorwaarts, kunnen we niet achterwaarts. Dan hebben we geen plaats in deze gewesten. Dan mochten we schuilen in Uw dierbare wonden. Ook deze dag. En nog daaruit. En daar vandaan van de mond des Heren. De last van het woord des Heren verkondigd worden. En lieve Heren, want Gij doet Uw woord nog klinken. Gij doet Uw woord nog uitgaan. Door van die zwakke mannetjes uit het stof verheven. En Gij maakt ze tot prinsen en koningen gelijk. Heren, wat is het toch? Dat Gij onderscheid maakt waar het niet is. Dat Gij Uw genade verheerlijkt in gans verdorven mensen die wij zijn. Enkel nul en niet en ijdelheid. Vertrapte wormen, Heren, die geen kracht meer hebben om te bewegen. Die geen stem meer hebben om te verheffen. Maar een mond bij U vandaan krijgen om de rechte wegen des Heren te verkondigen. Mocht dat ook in deze uren Uw werk zijn, Heren. Opdat ook dat woord zou mogen zinken in de harten van de hoorders, in de harten van de meeluisteraars. Gedenk de broeders ver weg en dichtbij, Heren. Wees ze een God van nabij en niet van verre. De broeders in Nederland, de broeders in het buitenland, waar ze staan of gaan, met hun vrouwen en kinderen, Heere, dat ze mochten toenemen in het allerheiligst geloof door de oefening en de beproevingen heen, want uw volk moet vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En daarvan is Christus de betaalheer. Hij heeft alles geleden om onzentwil. Hij is om onzentwil dat slachtschaap geworden, dat lamme gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ook als we ziek zijn, het is alles betaald door Christus. Het is alles betaald door uw lieve Zoon. Het is alles volbracht, het is alles klaar waar en zeker in Hem. Heere, Gij mocht Uw woord nog doen klinken. Gij mocht Uw woord nog met majesteit doen klinken, want als gij spreekt, spreekt gij als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. Mochten we dan naar de stem van de Zoon van God luisteren, horen, met een oor bij u vandaan. Heer, het is alles uit u, door u en tot u. Mag gij ook tot de kinderen spreken. Lieve heren, want ze zitten hier ook niet vrijblijvend. Geen mens zit vrijblijvend onder het woord. En geen mens onttrekt zich vrijblijvend van het woord. Als een mens denkt dat hij buiten God een bestaan heeft. Och, wat zijn we van nature toch door de duivel bezeten, heren. Gij weet het alles zeer wel. Maar om erachter gebracht te worden, dan moet er een heel mens aan. Dan moet een heel mens vernietigd worden. Opdat de nieuwe mens, Christus, zou regeren en zou wonen in ons aller hart en leven. Lieve Heere, mag Gij de weduwe gedenken, de zieke, de zoveel allerlei leed en beproefde, de eenzame. Heere, het is alles op U en blijft alles op U wachten. Want zonder U kunnen we niks doen. Niet luisteren, niet preken. En zonder U kunnen we niet handelen, nog wandelen. Ja, in de zonde. Want we brengen onze dagen door als een gedachte. Het is enkel ijdelheid waar de mens zich mee verleidt. Allemaal ijdelheid, nul en niks. Maar die uit U geboren zijn, die zullen leven omdat Gij leeft. En die zullen Uw koninkrijk bezitten. Die zullen erfgenamen zijn van die eerstgeborenen uit de doden. En van de overste van de koningen der aarde. Heere, help ons erdoor. Om Jezus wil. In Zijn naam. Amen. Geliefde, het last van het woord. Het woord is een last. De last van het woord. Dus de geest der profetie. De geest van Christus, de geest van het woord, kan nooit gescheiden worden van het woord. Anders hou je een letter over die dood, maar de geest maakt levend. De last van het woord is Heere over Israël. Dat is het Israël Gods. Hè? Paulus noemt dat in Galaten 6 vers 16. Het Israël Gods, dat zijn de Joden en de heidenen die in Christus één zijn. Er wordt vaak over Israël gesproken, we doen niet aan de vervangingstheologie, waarin al de beloften voor het volk Israël in het bijzonder wordt vereenzelvigd met de kerk en met een grote hoofdletter, nee. Maar er wordt vaak in het woord van Israël gesproken en dat betreft de kerken Gods. En hier in één hoofdstuk wordt er zelfs onderscheiden gesproken over de Joden, over de inwoners van Jeruzalem. En hier begint het met Jeruzalem. En dan ziet dat op de kerk des Heren. De kerk met een hoofdletter, want er is maar één kerk. Al die denominaties, dat ziet God niet als een kerk. Die onzin en die propaganda, die hebben de mensen gesticht. Maar God sticht geen denominatie, want Hij heeft maar één kerk. En geen mens heeft het recht om een kerk een naam te geven. Want dat doet God. God geeft zijn kerk een naam. Ja. Op deze Petra, dan zal het mijn gemeente zijn gemeente. Op deze rots. Meer heb je niet nodig, mens. Al die mooie namen, Peniel, Bethel. Allemaal door mensen verzonnen. Woordmisbruik, dat is woordmisbruik. Want die namen komen je niet toe, tenzij God je een naam geeft die niemand kent dan die hem ontvangt. De last van het woord des Heren over Israël. Dat is de voorzegging van de Heren dat hij de vijanden van zijn kerk vernietigen zal. Dat is het eerste deel en het tweede deel wat ermee gepaard gaat. Dat hij de zijne zal beschutten en beschermen. De Heere spreekt. Weet je er ook van? geen sprekend God, geen dode God. De Heer spreekt en het is er. We hebben het toch van opgezongen. Hij gebiedt en het staat er. Als ik niet een God had die niet sprak, dan wist ik niet wie God was. Hij maakt zichzelf bekend door woord en geest. Zo leert Gods volk, als ze nog zijn in een natuurlijke staat, dan worden ze opgewekt door de Zoon, op zijn stem, op zijn spreken. Ik heb u al in tig preken heb ik u verkondigd dat de wedergeboorte niet uitsluitend geschiet door de werking des geestes, maar het geschiet op de stemmen des Zoons van God, door de geest van Christus. Uit water en geest geboren, dat is een sprekend God. God spreekt. God spreekt de doden levend. God spreekt de doden zalig, de doden. God rechtvaardigt de goddelozen door rechtspraak en vrijspraak. Als je dat loslaat, gemeente, dan kom je in een dwaalleer terecht. God is een sprekend God voor zijn volk. De God der Heere dondert. Dat betreft zijn vijanden. Want tegen zijn vijanden spreekt hij ook. Daar hoeft God niet veel uit de kast te halen, want hij hoeft enkel te spreken. De last van het woord is zeer een mooie stad, hè, gemeente. Want het woord doet het. De genade doet het. De Heere doet het. Er komt geen mens aan te pas. Ja, Zacharië mag het verkondigen. Hè. Die mag een spreekbuis zijn bij God vandaan. Zoals alle profeten, zoals de apostelen, evangelisten. Die zijn slechts spreekbuizen, geen dode richtingaanwijzers. Nee. Dat was Biliam, dat was een dode richtingaanwijzers. Maar Gods ware knechten zijn geen dode richtingaanwijzers. Nee. Johannes de Doper heb het zelf gezien. En daarom zei hij, zie het Lam Gods. Hij heeft hem meer zelf gezien. Omdat hij door Christus, door de Heere van eeuwigheid was gezien en uitverkoren. Het is een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. Ja, en dat volk dat moet door vele verdrukking ingaan in het koninkrijk der hemelen. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt. Het uitspansel is zijner handen werk, die de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. God is schepper. De Heer is schepper, onderhouder, wetgever en rechter. Wat wil je daar nog bijvoegen, mensen? Het is alles afkomstig van de Vader der lichten, in wie geen schaduw nog omkering is. Als hij buiten die God sterft, dan is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar God is zeer barmhartig in Christus. God wil bloed zien. Als ik bloed zie, zo zal ik voorbij gaan. Dat is ook wat de Heer gesproken. Als ik bloed zie, en daar is geest ook net een, hoor. Dat geldt niet alleen voor de Joden. Met die ceremoniële bloedstrijking aan de deurposten van hun tent. Nee. Dat geldt geestelijk, in geestelijke zin. Ja. En dan heb je van het lam gegeten. Hè? Met bittere saus, hoor. Met bittere saus. Tegenwoordig wordt Christus zonder bittere saus verkondigd. Ja. Dat is niet de Christus der Schriften. Christus wordt altijd met bittere saus gegeten. Dat ziet op zijn lijden en sterven. Gods volk wordt door lijden geheiligd. En mensen, we zijn daar zulke vijanden van. Moeten we niks van hebben, moeten we echt niks van hebben. En mensen ook wel godsdienst bedrijven, een beetje opgaand. Hè? De mens in het midden. Democratie, democratische godsdienst. De meeste stemmen gelden. God eruit en de mens erin. Dat zijn de kerken van vandaag. Ben je er nog niet achter gekomen? Daar spreekt God niet meer. Maar zo waarachtig als de Heere leeft en zo waarachtig als zijn woord waar is. Het woord is niet gebonden, zo bedoel ik het niet te zeggen. Nee, nee. De Heere kan zelfs in een valse kerk spreken door zijn woord. Maar ik zal je dit vertellen. Daar is de Heere niet meer koning van. Nee. De Heer is koning van zijn kerk. En dat is de kerk met een hoofdletter. Dat is het Jeruzalem dat boven is. Wat is het Jeruzalem dat boven is? Is dat alleen de hemel, de triomferende kerk? Nee. Dat is Jeruzalem, dat is van boven geboren. Dat is ons aller moeder, volk van God. Dat is niet een kerk met een kleine k, dat is allemaal de onzin die de predikanten vandaag preken om de collectezakken vol te houden. Dan zeg je kunt toch je moeder niet verlaten. Nou, de kerk met een kleine k is nooit mijn moeder geweest. Want die kan vermoord worden. Kijk maar naar de PKN. Daar is de hervormde kerk in opgegaan. En als dat mijn moeder geweest is, dan hebben ze mijn moeder vermoord. Maar dat is gelukkig mijn moeder niet. Want mijn moeder, in geestelijke zin, is onsterfelijk. Van boven geboren. Jeruzalem, dat boven is het welk, is onze allermoeder. Het Israël Gods. Dat is het Israël Gods. En dat is geen vervangingstheologie. Paulus spreekt geen vervangingstheologie. Maar hij preekt de God van het Israël Gods. Jezus Christus, onze Heere, is koning van zijn kerk. Profeet, priester en koning. En hij regeert zijn kerk. Hij onderhoudt zijn kerk. Hij is schepper, onderhouder, wetgever, rechter en herschepper. Anders zou Gods volk nooit in de tijd toegebracht kunnen worden. Christus is niet alleen een middelaar van verdiensten. Want kijk, je kunt een bedelaar een grote som geld geven. Maar als dat geld weer op is, is het nog een bedelaar. Nou, zo heeft Christus het niet gedaan. Hij is ook middelaar van toepassing. En dan geeft hij je niet de erfenis, het brood in handen. Nee. Gods kerk leeft op het ja-woord van Christus. Ze zijn, de strijdende kerk is in ondertrouw. Straks is de bruiloft des lams. En ze mogen daar hier wel eens van genieten als de tafel, als de Heere hun een tafel toebereidt in de woestijn. Dat is niet altijd het avondmaal. Maar kijk, in alle kerken wordt er avondmaal gevierd, gedoopt. Maar ik zou je dit vertellen, als de Heer niet in het midden is, dan is het ook allemaal maar ijdelheid en kwelling des geestes. Maar kijk, de sacramenten zijn niet zaligmakend. Het is allemaal roos geworden in onze dagen. Als je naar het avondmaal gaat bij een kind van God, dan wordt het zo'n prestatietafel. De doop is sensatie en het avondmaal een prestatie. Mensen hadden er toch over. De Heer bereidt zijn volk een tafel in de woestijn. Ja, dat kan in de ogen van de godsdienst niet bestaan. Ja, wat God doet, dat kan het verstand niet vat. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt, de aarde grondvest. Dat ziet op zijn almacht. Dat ziet ook op zijn almacht en des mensen geest zijn ziel in het binnenste formeert. En daarvoor zegt David, in de buit van mijn moeder heb gij mij gekend. Daar was zijn ziel reeds geformeerd. Ja. Kijk, al die duivels die beweren dat leven in de moederschoot, dat noemen ze geen mens. Nee, dat is nog geen mens, zeggen ze, dat kan je wel weghalen, want dat heeft geen menselijke waarde. Nou, ik zou je vertellen, als je zo gaat denken, dan ben je al van de duivel bezeten. En dan moet je niet naar de wereld kijken, want ook Van der Staaij, die SGP-crimineel, die gaat nou een debat houden over abortus. En weet je hoe hun over abortus denken? Ze hebben er moeite mee. Moet je eens over nadenken, dat moet je ze in je gedachten laten zakken. Ze hebben er moeite mee. Nou, de duivel heeft er ook moeite mee. Maar hij siddert. De duivel gelooft ook dat God een enige God is, maar hij siddert. Ja, je kunt overal moeite mee hebben. Maar die koning en die presidenten, en dan komen we nog op een ander ding, ik zal het u zo meedelen. Die abortus, de wetgeving, de abortuswetgeving, ondertekenen, die regeren niet meer bij de gratie Gods. Kijk, die Alexander Pechtold, dat is natuurlijk een antichrist. En die wil niet meer dat in die reden van de koning of van de koningin geschreven staat dat de koningin of de koning regeert bij de gratie Gods. Nou, dat kan ook niet. Die man heeft volkomen gelijk. Hij zegt dat uit een antichristelijk beginsel. Natuurlijk. Maar dacht je nou werkelijk, dominees in onze dagen, beleiders in onze dagen, dat een koningin die de abortuswet ondertekent regeert bij de gratie Gods? Dacht je dat? Nou, die regeert bij de gratie van de duivel. Ik zou je dit vertellen, als de overheid Gods dienares niet meer is, dan is het een dienares van de Satan. En daarom zegt Paulus, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen zulke overheden, die de onderdanen onderdrukken, die Gods wet aan hun laars lappen. Die overheden kan niet gehoorzaam zijn, hoor. Want die strijden op alle gebied hè, tegen God en zijn woord. We hebben te luisteren, we hebben ons te onderwerpen aan de last van het woord des Heren. Eigenlijk niks, geen andere wetten. We hebben ons op te onderwerpen aan de overheden. Hè. In zoverre ze niet in strijd zijn met Gods woord. Maar wat is er nou in onze dagen eigenlijk niet in strijd met Gods woord? Alles is in strijd met Gods woord. Je ziet het in het oordeel Gods komt over Europa. Dat het wordt in die satanische krant van het AD wordt het allemaal gekerstend. Hè, die invasie, die moslim-invasie. En de media en de politie, hè, die zijn zwijgplicht opgelegd om al die misdaden hè, door die zogenaamde vluchtelingen. Dat is allemaal onzin. Want ze laten altijd die plaatjes zien, die afbeeldingen van een arme moeder met kinderen. Nee, mensen zijn allemaal jonge mannen, ze zijn allemaal terroristen. He, die worden bij hopen, met name in Duitsland, he, worden ze binnengehaald om een hele grote chaos te kweken. Die Merkel, dat is een handlanger van de Satan. En die worden in het RD gekerstend. He, we hebben dat onlangs gezien met die pepperspray tranen van Obama. In het RD wordt die bewierookt. Terwijl die man verantwoordelijk is voor miljoenen en miljoenen en miljoenen abortusmoorden. Voor drone-killingmoorden. Voor die grote chaos in het Midden-Oosten. Nou, ik zou je vertellen, RD, de top van het RD, straks kom je voor God te staan. Hè? Voor de allerhoogste majesteit. En dan zal het klinken, uit zijn mond gaat weg van mij geen vervloekte. In het eeuwige vuur. Met de duivel. He, die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Je krijgt straks te maken met de allerhoogste rechter van hemel en aarde. Daar zijn presidenten en koningen maar stoffies bij. Hoor. Stelt niks voor. Je moet een koning eren. Ja, en vermanen. Kijk, daar heb je het nou. De kerken die komen hun roeping niet meer na. En daarom kennen die liberalen. Zoals Alexander Pechtold, hè, dat zijn allemaal Bilderberger puppets. En die moeten de satanische orde, hè, van de Bilderberger orde, moeten ze volvoeren. Daar mogen ze ook niet in gehoorzaam zijn. Nou, die Bilderbergers, dat dringt door tot de kerken. Je hoeft me niks te vertellen hoor, want ik weet precies hoe het in elkaar zit. Ja, die mogen die vrijmetselarij elite, die vrijmetselarij club, die Skull & Bones club. Die als ze ongehoorzaam zijn aan de wet van de vrijmetselarij, worden ze gekild, worden ze uit de weg geruimd. En dat gebeurt ook dagelijks. Er zijn nog vrijmetselaars wiens geweten, ja die hebben een geweten als met een brand uit het ijzer toegeschroeid. Het gebeurt ook niet heel veel, maar als die uit de band valt, dan word je uit de weg geruimd. Komt nooit natuurlijk in TD bij wijze, want dat zijn zelf vrijmetselaars. De reformatorische vrijmetselarij, ik heb het u al ontmaskerd, ik heb het u al openbaard, hè? Met feiten hoor, niet zeg maar in de lucht slaan. En laat je eigen daardoor leiden, hè, de zulke zielenbedriegers, de zulke godslasteraars, de zulke SGP-criminelen. Ze gaan een debat voeren over abortus. Oh ja, en hoe God erover denkt, dat is niet meer van tel. Hè? De last van het woord is Heer. Nou ja, zeg van der Staaij, ik heb meer boeken waaruit ik mijn inspiratie haal. Oh ja. Dus het woord van God komt er maar bij. Het hangt er maar bij. Nou ja, dat is al lang bekend. Want ik heb u die 850 hyperlinken geopenbaard. Artikelen waarin de SGP-criminaliteit bewezen, met feiten bewezen onderbouwd. En heel het revolvolk holt erachter hem. En God heeft dit... Niet alles wat zegt, heren, zullen ingaan in mijn koninkrijk. Hè? In het merendeel had God geen welgevallen. En mensen, dat is de godsdienst van vandaag. Het is allemaal, hè? Objectief klopt er nog geen hout van. Je moet het maar eens toetsen aan het woord wat ze zeggen. Ik ben het in geen één woord. Elk woord wat ze zeggen, wat die van der Staaij zegt, ken ik met Gods woord de grond in stampen. Er klopt niks van. Klopt niks van wat ze komen op uit de geest van de afgrond. Ze hebben moeite met abortus. Nou, God heeft geen moeite met abortus, maar degene die abortus plegen, zal die verdoemen. Als jij je niet bekeert, dan zal die je verdoemen. Wat is dat voor taal? Heb moeite met abortus? Nou, als volk, als ware volk, heb er een walging van. Met name de westerse landen die onder een humanitaire vlag Libië hebben binnengenomen. De chaos is verduizendvoudigd. Ik heb het u al meerdere keren aangetoond. Er is nooit geen ene sterveling die daar zijn mond over verheft. Dominees zijn pure zielenbedriegers geworden. Die preken zogenaamd alleen maar het evangelie geestelijk. En het volk wordt niet gewaarschuwd. Ze staan hier op de wachttoren. Ziet het toch eens op, mensen. Ziet het toch eens op. Je wordt bedreigd van alle kanten. En je bent jezelf tot een bedreiging. Want een mens is van nature maar niks anders dan een zelfmoordenaar. Dat geeft nergens om. Als je die getallen ziet. 1 abortus is bij God al 100 te veel. Denk er goed om, hoor. Want als je de abortus, als je eigen inzet voor terugdringing van abortus, dan ben je net zo'n duivel als dat je ervoor bent. Want dan ben je ervoor. God duldt geen enkele abortus. Hij is de schepper. Hij is de formeerder. Hij is de onderhouder. Hij is de koning, de rechter over hemel en aarde. Dus al die onzin, hoe mensen erover denken, nou, dat begint in de dood en dat eindigt in de dood. Ja? Dat stimuleert alleen maar de ongerechtigheid. Hè? Hoe mensen erover denken, God zal je verdoemen, man, met je hoe mensen erover denken. Al dus zegt het woord des Heren, dat is wat telt, de rest niet. Maar daar hoor je ze nooit over. Je hoort ze nooit over een abortusverbod. Je hoort ze nooit over een euthanasieverbod. Nee, nee. Hoor je nooit. Hoor je nooit. Nee, de abortuswet mag niet uitgebreid worden. Nou, dan ben je ervoor. De minister moet zich houden aan de aangenomen abortuswet. Nou, dan ben je ervoor. Dat is wat de SGP, dat is de politiek van de SGP. De minister moet, van der Staaij werd gesterkt door een liberale brief van een liberaal. Die was ook zogenaamd tegen abortus. Hij zegt, maar ik ga die minister toch aanschrijven dat ze zich houden moet aan de abortuswet. Strikt. Ben je ervoor? Zie je dat niet, mensen? Als je dat niet ziet, dan ben je al van de duivel bezeten. Dan ben je al van je verstand beroofd. Dan ben je van je zinnen beroofd. Dan ben je geen mens meer. Dan ben je een beest. 100%. En dan ben je niet waard dat je leeft. Daar heb geen mens van nature recht op 1 seconde leven. Heb je dat wel eens ingeleefd? Want als God gaat spreken, dan moet de mens zakken en zinken. Hoor. Dan gaat de mens verloren. Als God gaat spreken in je leven. Als hij zijn stem verheft met macht. En daar heeft hij niet veel voor nodig. Want als de Heer door zijn woord spreekt. Dan valt de mens de hel in. Daar weet al Gods volk van. Ik had eens een vriend. Hij zegt, toen God ging spreken, dacht ik dat mijn kop eraf lag. Ja. Anders is het God niet die spreekt. Hè? Nee. Nee. Want dan wordt de grond waar je op meent te staan onder je voeten weggemaakt. Omdat een mens van nature geen bestaansgrond heeft. Dus nog even daarop gezinspeeld. Op Pechtold, de grote promotor van de vluchtelingen. En het RD, heel die RD area, die massa, die zeggen precies hetzelfde. Dacht je dat Pechtold iets om naaste liefde geeft? Nou, dan ben je ook wel van je verstand beroofd als je dat denkt. Dat zijn Bilderberger mannen, dat zijn Bilderberger puppets. Dacht je dat daar nog enig heil van te verwachten is? Die willen die chaos, want de getallen, zoals die vluchtelingen in Nederland, die terroristen, die vermomde terroristen. Die getallen, die statistieken, daar klopt niks van. Hoor. Het is tien keer zoveel. Het is tien keer zoveel. Je wordt door de overheden word je volgelogen van A tot Z. Hè? Ik heb die krokodillentranen van Obama gezien. Nou mensen, als je dat niet ziet, dan ben je van je zinnen beroofd. Dan ben je echt van je zinnen beroofd. De zogenaamde gun control. Weet je wat daar het doel van is? Om de mensen te ontwapenen, monddood te maken, want in die nieuwe wereldorde willen ze alleen maar mensen, ja, robotslaven, die geheel onderworpen zijn aan die nieuwe wereldorde. En die nieuwe wereldorde, dat is een satanische wereldorde. Ja, u zou zeggen, ja, er staat er toch een boven. Ja, dat zei ook eens een Een familielid tegen me. Ik zeg, maar jij gaat ook die God ontmoeten die overal boven staat. Ik zeg, hoe zal dat aflopen? Want dan kun je wel in je mond nemen, er staat er een boven. Maar God is zomaar je beschermheer niet hoor. Daar moet je een kind van God voor zijn. De Heere die beschermt alleen zijn volk, de rest niet. En van nature is de Heere onderhouder van alle mensen. Hij wandelt ieder mens na met zijn langmoedigheid. En taai geduld, dat is de algemene genade. Dat is ook om Christus wil, denk ik goed om. Maar de bijzondere genade, dat geldt alleen, dat is alleen een privilege voor de levende kerk. En daar je nog niet in de dood gevallen bent, dat is enkel Gods algemene goedheid. Want de verdienste van Christus' offer is zo groot, gemeente, dat God de hele wereld nog niet één keer in de hel schuift. Want dat is die gerechtig te doen. Wij zijn van God afgevallen, hij is dezelfde gebleven. En denk je dat je nog enig recht hebt hè, om God macht te maken die doen met het maaksel wat hij heeft? Nou, dat doet hij ook. Hè. Dat doet hij ook, want er staat geschreven, de Heere spreekt die de hemel uitbreidt, er is geen mens bij geweest die de aarde grondvest, er is ook geen mens bij geweest en er is mensengeest in de binnenste van meer, er is ook geen mens bij geweest. Dat is Gods werk. De Heer heeft de mensen geschapen, niet om de duivel te dienen, maar om God te eren. Om je schepper te eren, de levende God. En nou komt het openbaar natuurlijk, maar dat, ja, als je daar vreemd van opkijkt, dat Pechtold die gratie Gods, die term, uit die troonrede wil hebben, uit alle officiële stukken, God eruit. Maar mensen, die man die zegt de waarheid. Hij doet het nogmaals vanuit een antichristelijk beginsel. Maar het christendom hebt niet door, die is tevreden met de gratie God als een vloek. Maar kijk, als je een koningin tolereert, die de handtekening zet onder een abortuswet. En jij gaat niet als kerk een open stem, een publieke stem tegen die koning. Maar je gaat ze alleen feliciteren. Als je een jubileum hebt, zoals Dominic Kort, die gaat ze alleen feliciteren. Geachte majesteit, zei hij. Maar John Knox had tegen die koningin gedonderd vanuit de hemel vandaan. Dat zijn we kwijt, mensen. Het is allemaal pantoffelhelden, leidslieden, wordt ook nog over gesproken in dit hoofdstuk. Het zijn allemaal pantoffelhelden. Stomme honden die niet bassen kunnen. Ze weten niet meer wat er aan de hand is, zo stom zijn ze. Ja, ik zeg het maar zo als het is, zo mensen, want... De Heer heeft ze geslagen met blindheid. Dan moet je niet naar de wereld kijken. Want de kinderen der duisternis, die zijn nog wijzer in hun geslacht als de kinderen des lichts. Moet je niet naar de wereld kijken. Houd er toch over op, mens. Van de wereld, van sommige mensen in de wereld, kan je in zekere zin nog wat leren. In zekere zin. Ja, als het niet door het geloof is, dan leer je niks. Maar vat je dat? Huntington las vaak boeken van een wereldse wijsgeer. Nou, ja. Kijk, je kunt buiten Gods woord kun je niks leren. Maar om de geest te beproeven wat ze uit God zijn, dan moet je ten eerste je eigen verdorven geest leren kennen. Maar in het licht van de heiligheid des Heren, in het licht van het recht Gods, anders weet je nog niks. Anders is het alleen maar conscientiewerk. Het moet van God zijn. God moet spreken in je leven. God moest spreken door zijn woord, de last van het woord des Heren. God spreekt. En dan is het er. Hij gebiedt. En dan staat het er. De wedergeboorte is geen proces. No, forget it. Hij spreekt en het is er. Van het ene seconde ben je een kind des doods, naar de andere seconde kind van eeuwig leven. Ja. En dat doet hij altijd in het oordeel van je bestaan. Dat doet hij altijd in je Adamsoordeel. En dan ga je ook die geesten in het binnenste van de mens doorzoeken. Omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen, die doorzoekt de diepte Gods. En dan ga je ook doorzoeken wat in het binnenste van een man is, zijn gedachten, zijn kennen, zijn gaan en zijn staan. Niet curieuselijk, nee. De Heere maakt het je bekend. Het is alles van de Heere. Om de geesten te kennen, mens. Dat is niet meer in de kerken. Ze kennen de geesten niet. Je hoort ze preken en denk... Dan, ja.
Als je nou de geest, Paulus zegt, ik meen ook de geest des Heren te hebben, die had alles door, om het nou zomaar eens te zeggen. Want dat maakte de geest maak je dat bekend. En dat is een geheimenis, mensen, dat is een geheimenis, want Gods volk loopt hier met een weegschaal over deze wereld. Die hebben een gericht achter de borstkast. Dan zeggen ze, dat is het niet en dat is het wel. Zijn ze daarin onfeilbaar? Nee. Nee, dat zeg ik niet. Maar het woord is wel onfeilbaar. Hè? Uw woord is mijn lamp voor een voet en een licht op een pad. Dat is de onfeilbaarheid, hè, die ook God zijn kinderen meedeelt. De last van het woord, hè, de last des Heren. En zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. Hier wordt met Jeruzalem bedoeld de kerk Gods met een hoofdletter. De algemene, de één heilige algemene christelijke kerk. God weet van geen enkele denominatie af. Dat weet hij niet vanaf. Want dat heb je niet geschapen. Hij heeft maar één kerk geschapen. Hij heeft maar één kerk uit God geboren doen worden. En dat zijn de levende kinderen Gods. Het verbond is wel breder. Hè, want je hebt in- en uitwendige kinderen des verbonds. Jazeker. Je moet nooit de uitverkiezing laten opgaan in het verbond. Nee. Nee, nee. De Heere, de rijkwijde is wereldwijd. Om zo eens, de rijkwijde is wereldwijd. He, ga dan heen, onderwijst alle volken. En dan wordt er ook, he, de kerk die dan bij God vandaan geboren worden, die hebben ook kinderen, he, die zijn niet allemaal wederom geboren, Gods kinderen, he, die tot de christelijke kerk zijn toegevoegd als levende leden, die hebben niet allemaal kinderen. Hoewel ze allemaal wel gedoopt worden, die hebben niet allemaal kinderen die wederom geboren zijn. Er bestaan natuurlijk ook heel veel misvattingen over. Als je dan een kind verliest, jong geboren, dat betekent natuurlijk niet automatisch, dat zeggen dan de dorse leerregels, dan mag je niet twijfelen of dat kind moet boven zijn. Nou, zo'n kind moet wederom geboren zijn, dat zal ik je echt vertellen. En dat maakt de Heer dan ook bekend. Kind uit bevinding, kind ervan spreken. Dat houdt de Heer ook niet verborgen. Dat geeft hij altijd medegetuigenis. Dus het verbond, de rijkwijde van dat verbond, die is breder dan de uitverkiezing. En dat hebben we ook te preken, dat moet je ook laten staan, want Steenblok wilde het verbond beperken tot de uitverkorenen. Nou ja, dat is natuurlijk ook een grote dwaling, want dan kun je wel ophouden met preken. Dan hoef je niet meer te preken, alle volken, onder te onderwijzen. Nee, de Heer wil nog steeds zijn kerk uitbreiden. Ook onder verbondskinderen. Kinderen, hou je er rekening mee. Je bent bevoorrecht als je een verbondskind bent. Als je een uitwendig verbond, dan ben je bevoorrecht. Want dan deel je ook in de voorrechten van het verbond. Denk er goed om, hoor. Dan deel je ook in de voor. Hè, je mag onder het woord verkeren. Je krijgt onderwijs, catechisatieonderwijs. Je wordt opgevoed in de vreze des Heren, als het goed is. Dat zijn voorrechten. Dat kent de wereld niet. Dat hebt de wereld niet. Die moet al die voorrechten ontberen. Dus slaat er toch eens acht op. Slaat er toch eens acht op. He, als je kinderen bent, he, van godvrezende ouders. Ouders die je opvoeden in de leer. Die naar de godzaligheid is. Dat is een voorrecht. Dat zal de Heer van je aanwijzen. Zeker. Maar het is wel een voorrecht. He, want het kan een middel zijn tot je bekering. Als je je doop gaat verstaan. Kan een middel zijn tot je bekering. Daar heb Luther ooit de duivel mee bestreden. Duivel, ik ben gedoopt. Dan kun je nooit meer afpakken. En dat bedoelde Luther niet alleen de waterdoop. Hè, maar de doop door de Heilige Geest. Ik doop u wel met water, zegt Johannes. Maar die na mij komt. Die zal u dopen met vuur. En met een Heilige Geest. En zo teer Jezus de kinderen. Laat de kinderen tot mij komen. Hier ben je onder het woord. Laat de kinderen tot me komen. Laat de Heer Jezus je zegenen. Met zijn zegenende handen. Dan ben je voor eeuwig gezegend. Ja. Ook al zou je niet gedoopt worden. Omdat de kerken zijn afgevallen. Dan ben je eeuwig gezegend. Ja, dan zeggen de baptisten. Maar hij doopte ze niet. Zeg, nou, je bedrijft godslastering. Want hij doopte ze met de Heilige Geest. Dat is veel meer dan de waterdoop. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Dat is de doop met de Heilige Geest. Dat houdt dat vast. Nou is dat uitwendige teken niet onbelangrijk, hoor. Nee, nee. Het is een teken, een zegel, hè, van de betekenende zaak. En zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Want al die volken rondom, de volkeren van deze wereld, de vijanden van Gods kerk, die gaan Jeruzalem benauwen, de inwoners van Jeruzalem benauwen. Gods volk is altijd een vervolgd volk. Gods volk is altijd een bestreden volk. En Saulus van Tarsus, dat was zo'n vervolger van de gemeente Gods. Maar dan zegt de Heere met kracht. De Heere spreekt. Is het uw hart de verzen er tegen de prikkels te slaan? Wat betekent dat? Nou, als je eigen aan Gods volk vergrijpt, dan trap je als het ware als een os achteruit in de prikkels van de ploeg. Dat is het eigenlijk. Want dat zijn, Gods kinderen zijn loodzware stenen. Dat komt hier ook voor in dit hoofdstuk. We komen er zo nog wel op. En als je een loodzware steen, ik heb wel eens een gewichtsheffer gezien. En die tilde een gewicht op. En hij was zo sterk, hij tilde dat boven zijn hoofd. Maar toen werd het hem te sterk. En toen verpletterde dat gewicht, die gewichtheffer. Nou, dat is je eigen vergrijpen in Gods kerk. Je meent dat je die stenen kan opheffen en neer kan werpen. Maar diezelfde stenen zullen je verpletteren. Omdat Christus, die steen des aanstoot is en die rots der ergernis. En alle die tegen hem aanlopen, die zal die verpletteren. Dus je moet niet denken dat je eigenlijk nou lichtvaardig aan Gods volk kan vergrijpen. Nee, daar kom je achter. Daar kom je achter. Er hangt een prijskaart aan, een loodzware prijskaart. Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. De vrouw die op het beest zat, die was dronken van het bloed van Gods kinderen. Dronken. Daar heb je die beker van zwijmeling. Daar heb je die beker van verdoving. Daar heb je die beker van dronkenschap. Een beker, een schaal, een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. Dat heeft natuurlijk ook een historische betekenis. Want Jeruzalem, dat is door Vespasianus en Titus, is die stad Jeruzalem belegerd geworden. En dat Jeruzalem die legt in de stam van Juda. En zo is die stad ook verwoest op de voorzegging van Christus. Maar het ziet ook veel meer geestelijk. De geestelijke betekenis is dat als de volken der aarde, en we leven in het einde der dagen, het wordt toegespitst, het komt tot een climax, er zal geen kind van God meer verdragen worden op deze wereld. Want dat past niet in de nieuwe wereldorde. Daarom laten ze al die moslims Europa overspoelen, en ook Amerika deels, om de christenen, om de religie eerst te vermengen. Dat is het doel van de duivel. En daar gebruikt die Merkel voor. En die doet dat met een open mind. Daar denk ik goed om. Ze weet wat ze doet. Ze weet echt wat ze doet. Ja, je moet al die vluchtelingen verdragen. Dat zijn gewoon leugens van de duivel. Want het is, zeg maar. Als je op de hogere cirkel kijkt, is het een oordeel Gods. Ik heb het u vaak geprofeteerd. Op grond van Gods woord. Want ik ben ook maar een profeet die brood eet. Op grond van de last van de Zere Woord, de profetie van de Zere Woord, komt uit, ook in het laatste der dagen. En dan zal de Heer die vluchtelingen als springhanen het land doen overspoelen. En ze zullen uw vrouwen en uw dochters verkrachten. Dat wordt allemaal in de TB verzwegen natuurlijk, want ze hebben, ja, het kan, het TB heeft het al gekerstend. Die hebt de oordelen Gods al gekerstend. Dan zeg je, dan moet je je huis voor openstellen, dan moet je naast de liefde. Nou, ga je gang. Ga je gang, revelvolk. En volg je misleiders. Volg die zielenbedriegers die zich onder reformatorische dekmantels je naar de hel leiden. Volg die politieke misleiders. Die doen net alsof God niet bestaat. Want die laten Gods woord niet meer spreken. Aldus zegt de Heer. Nee, die gaan een debat voeren hoe mensen erover denken. Nou, je zal het in de hel bewenen van bestaan. En er lijkt geen terugkeer meer mogelijk. Het zijn allemaal hele aardige mensen. Hè? Ja. Maar het zijn handlangers van de duivel. 100% hoor. 100%. Ze zijn niet beneveld. Nee, ze staan rechtstreeks in dienst van de Satan. En het lijkt wel of het revelvolk zo met blindheid geslagen is. En dat ze denken dat, wat ik hier nou opgelezen heb uit dat Zacharië 12. Nou ja, dat is een profetie voor zoveel jaar geleden. Mensen, het gaat vandaag van de dag in vervulling. Ik moet het woord van God zetten in de tegenwoordige tijd. Het heeft altijd een historische betekenis, een historische context. Maar het wil in onze dagen veel meer zeggen als dat u denkt. God spreekt nu. Want de uren komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. God spreekt. En hij zal Jeruzalem, hij zal de kinderen Gods, de levende kerk stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. Alle volken rondom. Als een kind van de God, als een kind van God in de hel hoort, stel dat dat mogelijk zou zijn, dan zou de hel zo'n kind van God eruit spuwen. Want er is in de hel geen plaats voor kinderen Gods. Als Gods volk, dan kan je gerust de hel in leven, hoor, want de hel kan je niet verdragen. Die vis kan Joden niet verdragen. Nee, natuurlijk niet. Onverteerbare hap. Gods volk is onverteerbaar voor de wereld. Het bloed der martelaar is het zaad der kerk gebleken. Hè? Hoe meer Gods volk vervolgd wordt, hoe meer ze uitgebreid worden. Ja, duivel is ook een domme duivel natuurlijk. Hè? En de aarde kwam de vrouw te hulp. De vrouw, hè, is de kerk. De Heere die kan zijn kinderen hebben zo'n verhaal gelezen over dominee P. Die werd achtervolgd, hè, door Cleverhouse en zijn mannen. Die grote christen vervolgen. En toen zegt P. de Heere, we zijn op een vlak veld, we kunnen ons niet meer verbergen. En de Heere gaf terstond, hij spreekt, en er was terstond een mist. Een mistbank. En door die mistbank verborg hij zijn knechten, waren vier kinderen Gods. Peter was met vier knechten, met de drie andere knechten van God in het veld. En Cleverhouse met zijn mannen zaten hem op de hielen. En de Heere gaf hem, hij legde zijn hand eromheen. En hij sloeg ze met blindheid. En hun paarden draafden en voorbij. Ja. Zo kan God zijn volk beschermen. De rechterhand is allerhoogste veranderd. Hij kan het terstond doen. Je moet niet altijd denken dat God terstond je gebeden verhoort. Dat is ook een misvatting natuurlijk. Hè? Want als de Heer altijd terstond je gebed zou verhoren, dan zou je nooit geoefend worden. Dan ga je de volharding voorbij. Waar wordt de volharding? De volharding, dat is de beproeving des geloofs, die is veel kostelijker dan het goud, goed en geld in deze wereld. En de beproeving des geloofs. Daardoor gaat de Heer zijn kinderen, en daardoor worden ze een drinkschaal van zwijmeling. De wereld kan er niet tegenop, de godsdienst kan er niet tegenop, dan gaan ze schelden en lasteren. Als ze zich op het woord te pletter lopen. Wat Gods woord, wat Gods levende volk uitdraagt. Ja, ze staat op een berg en ze ligt op een kandelaar. Dan gaan ze lasteren, vloeken en schelden. Ze hebben niet meer. Nou, daar heb je nou, dan drinken ze uit die drinkschaal van zwijmeling. Dat doet de Heer. Ja. Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal en zwijmeling. Alle volken rondom. En het zal te dien dagen geschieden, vers 3, dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen. Nou, dan heb je nou die zware steen, hè, die wil men opheffen, uit de weg ruimen, in het ravijn gooien. Dat hebben ze ook Christus willen doen. Hè. Ze willen alleen maar, het refendom wil alleen maar aangename godsdienst, want anders zouden geen mensen naar de kerk komen. Ben je gek? Zouden geen mensen naar de kerk komen? Als dat allemaal als dominees allemaal preken naar de volle raad Gods. Dan zouden de huidige kerken, die zou leeg zijn. Dan zouden ze zeggen, deze reden is hard, wie kan er zelf horen? En zelfs Gods volk wordt nog beproefd. Wilt gelieden ook niet weggaan? Is het je ook te hard en te scherp? Nou, dan komt het er vanzelf uit hoor. Als Naomi Rut beproefd, kind koopt toch een grote televisie en gaat achter je schoonzus na. Vermaak je met de Moabieten die ze afgoden. Dan komt het eruit, hè? Wat God nou zijn volk leert. Val me niet tegen, Naomi. Waar u sterft, sterf ik. Uw volk is mijn God. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. En toen kwam het er ook uit de mond van Petrus, uit zijn hart. Gij zijt de Christus, de Zoon des Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij zijt de Christus, dat komt omdat God niet van zijn volk afkent. Daar heb je het nou. Daar was de belijdenis van Petrus op gefundeerd, op gegrond. Tot wie zullen wij anders heen gaan? We hebben niemand anders en we willen niemand anders. We zijn alleen maar met u tevreden, Heer Jezus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gij zijt mijn borg, mijn zaligmaker. Vlees en bloed hebt u dat niet geopenbaard. Rut, maar mijn Vader die in de hemel is. Komt er vanzelf uit, hoor. Kijk, dan heb je nou in die geloofsvolharding, hè, als het geloof in het vuur wordt geworpen, dan komt er vanzelf goud uit. Hè? Daar hoef je je best niet voor te doen. Daar hoef je niet voor te polijsten. Laat God het doen. Ja. Laat God het doen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen. Gods volk is een lastig volk. Voor de godsdienst. Niet voor elkaar. Nou ja, moet je me goed horen. Ik heb nog wel broeders overgehouden, maar die konden de bestraffing van het woord verdragen. De rechtvaardige slaan mij. Het zal olie zijn op mijn hoofd. Nou, dat is ook een toetssteen, hoor. Dat is ook een toetssteen. Kijk, Petrus verdroeg de bestraffing van Paulus. Omdat hij een echt kind van God was. Omdat hij een echte knecht van God was. Hij boog niet voor Paulus, hij boog voor het woord. Kijk, daar heb je het. Ik heb vele dominees aangesproken, maar die vertikken het om voor het woord te brengen. Zijn geen knechten en kinderen van God. Bestaat niet. Gods kinderen buigen voor het woord. Onvoorwaardelijk. Want als God spreekt, dan heb je geen macht meer om niet te buigen. Zij het onthouden, kinderen. Als God spreekt, heb je geen macht meer om hem ongehoorzaam te zijn. Dat zei die, dat zei de kinderen ook in de lichamelijke genezing tegen die 38-jarige kranke. Neem uw bedden op en wandel. Die man die had genees de macht om te blijven liggen. Ja, dan zeg ik, ik moet nog een kuur antibiotica ondergaan. Die had genees de macht om te blijven liggen. Tegenwoordig dan denken ze dat Christus met al zijn bevelen een beroep doet op de vrije wil des mensen. Wat een onzin! Hij spreekt en het is er. Dat is één zaak. Gods woord is een zaak. Ja. Als het woord gepredikt wordt, gebeurt er altijd wat. Nou ja, die 38-jarige kranker, die preken alle dominees zalig. Ik zal er nog een paar woorden van zeggen. Maar hij heeft Christus verraden, hè? Want heb je ooit gelezen dat bij de bekering van een kind van God in Gods woord, dat de Heere zegt, ga heen, zondig niet meer? Dan stuurt hij ze onder de wet terug. Nee, dan worden je zonden vergeven. Gods volk kan niet meer zondigen. Ja, de zonde tot de dood betekent dat speciaal, maar dat betekent, hè, in hoofdzaak, ze leven niet meer in de zonde. Nou, ik zie dat u gezond geworden bent, zegt Christus tegen die 38-jarige kranker. Ik zie dat, ja, je loopt weer op je benen. Ga heen, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Dat was de wet. Dat was niet het evangelie. Dat evangelie zegt nooit, opdat u wat ergers geschiedde. Ben je wijzer? Mijn Heere en mijn God. Ja, Thomas, omdat gij gezien hebt. Hè? Kijk, dat was nou wat God in het hart van Thomas en al de discipelen, behalve Judas, had geopenbaard. De Christus Gods. Hè? En dan word je het Israël Gods. Hè? Als je het eigendom bent van Christus, dan behoor je tot het Israël Gods. En God kan niet zonder het Israël Gods. Dan zal hij je nooit verloochenen. Hij verloochende Petrus ook niet toen hij hem stond te verloochenen. Nee, want Christus was de Christus Gods. Hij kwam om de prijs der zielen dat rantsoen voor die verloochende en vloekende Petrus in tijd en eeuwigheid te voldoen. Dan gaat Christus Petrus niet verloochenen. Dan gaat Christus Petrus niet uitvloeken. Nee. Hij ving hem op met ogen van eeuwige liefde. En toen smoorden de vloeken van Petrus in de eeuwige liefde Gods. En toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Daar heb je de kerk, daar heb je de levende kerk. Die hebben tijd tekort om bitterlijk te wenen. Bitterlijk te wenen over de aangeboren zonde. Ik sprak gisteren nog een broeder, hij zegt, ja, mijn hart. Ja, ik zeg, jongen, houd erover op. Ik zeg, Rutherford zegt, mijn hart is een kooi van onreine vogel. Hij zegt, daar ben ik er nog getroost in. Ik zeg, maar het is wel een last, hè. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Gods volk kan er niet over tevreden zijn. Nee, nee. Dat corpus van die oude mens, Waarom met de Heere dat beschikt? Zo. Dan je nou altijd dat lijk van die oude mens maar meesleuren. Meeslepen. Zij nooit naar de hemel verlangt. Weet je waar Gods volk ziek van wordt? Ja, ik ben nou ook ziek, maar... Ja, als je in de wet gestorven bent, ben je op de ziektewet gestorven. Vat je dat? Ja, een dominik is een ziekmelder. Ik niet. Ja, ik zeg, Heer, ik ben ziek, maar u kan me nog de kracht geven om te preken. Nou, ik kon niet op mijn benen staan vanochtend. De Heer doet het, hij spreekt in het Israëlgebied en het staat er. Ja, dat is wat God doet.
Ja.
Dan neemt hij dat gekreukte rietje, dat rokend vlaswiekje, in zijn hand.
Ja.
Ja, daar moet je God voor zijn, hoor. Want de mens die zou het alles laten vallen. Hij zegt, nou, daar kan ik niet mee werken. Nee, precies. Maar God kan ermee werken, want hij zal te dien dagen, dan zal die Jeruzalem stollen tot een lastige steen. Alle volk. Christus is een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En zo de Heere, zo zijn volk. Zo de prediker, zo zijn hoorders. Moet je altijd maar op letten, hè. Grote, alle kerken met mensen gevuld. Ja, een evangelie naar de mens trekt volle kerken. Want dan zeggen die mensen, ja, hè. We hebben het, of het kan nog, of zo'n mooie prediking, kostelijk. Hè? We hebben zo kostelijk gekerkt. Hè? En 5 minuten later praten ze weer over de opbrengst van de velden en over de melkopbrengst. En ik heb het wel aangehoord, zelfs onder avondmaalgangers. Ik zeg, nou, jullie kennen God niet, dat hoor ik wel. Ik zeg, want anders zou ik niet over je koeien hebben, maar over je God. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat moest die man van Gadara, die bezetene van Gadara? Die zegt, nou, Heer Jezus, ik wil met uw kinderen en met uw volk en met u in en uit gaan. Nee, zegt de Heer, ga niet door. Ga heen tot uw volk en zeg wat grote dingen God u gedaan heeft.
Ja.
Nou, daar was de Heer Jezus ook bij natuurlijk. Hè? Niet lichamelijk. Dat is niet noodzakelijk. Die man die werd ook als een drinkschaal der zwijmeling voor de Gadarenen. Misschien zijn er tot door zijn getuigenis al tot bekering gekomen, dat lezen we niet. Maar daar gaat het God niet om de eerste plaats om, het gaat God om zijn eer. Zijn eer, zijn lof vertelde heidenen mijn eer. En alle volken mijn lof. Zijn lof, kijk, ik kan wel zeggen, nou, die preek en die preek, dat was zo kostelijk. Nee, alle preken zijn kostelijk. In zoverre het zuivere woord van God betreft. Dan moet je nooit een uitzondering maken. Want dit is het gepredikte woord Gods. En ik zou je dit vertellen, ook Gods kinderen, want er wordt hier zelfs gezegd dat de inwoners van Jeruzalem zich niet zouden verheffen over het huis van Juda. Wat betekent dat? Nou, het huis van Juda, gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein, hè, onder de duizenden van Juda. Maar nou komt het, hè. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen ter eeuwigheid. Daar is de heerser uit voortgekomen, uit dat verachtelijke Juda. Er was geen plaats in de gewesten van Juda, geen plaats in de herberg voor de steen des aanstoots. Nee, natuurlijk niet. Want denk erover dat de godsdienst, de duivel, zegt Kolbrugge, ruikt hem een hemd dat God vreest. Hoef je niks voor te zeggen, dan gaan de deuren al voor je dicht. Nergens welkom. En Gods volk wordt zichzelf tot de last. En ze walgen gedurig van zichzelf. En ze zeggen, Heere, het is allemaal gemaakt de vroomheid bang. Nou, gooit het maar op de mest op. Schrijf overal maar de vloek op. Behalve op het werk des Heeren. Hè, want dat is een gezegend werk. Wat hij wrocht, dat zal juichen tot zijn eer. Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. En de godsdienst en de wereld die vergrijpen zich, de valse joden, vergrijpen zich aan het werk Gods. Pilatus vergreep zich aan Christus.
Yeah.
En hij waste zijn handen in onschuld. Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen alle volken. En alle die zich daarmee beladen, dus alle die zich hun handen daar een vuil maken, betekent dat. Alle die zich daarmee de beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. Zo. Zo. Lees je wat er staat. Lees je nou even wat er staat. Dus alle die zich daarmee beladen, met de vervolging van Gods kinderen, met de lastering van Gods kinderen, met de lastering, met de, He, van der Staaij, die zal in stukken gesneden worden, want jij past het woord aan naar de omstandigheden, naar de politieke omstandigheden. Dan zegt God, dan zal je in stukken gesneden worden. Dat zeg ik niet. Gods woord. Die zullen gewisselijk, geen twijfel mogelijk, gewisselijk, doorsneden worden en alle volken der aarde zullen zich, en alle volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Ja, dat gebeurt, dat laat God toe, hè, dat staat ook in het teken, want alle dingen moeten medewerken ten goede, hè, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ja, en dan kan het er wel eens zo omspannen dat Gods volk denkt, en nou is het afgelopen. Ik heb vaak, en dan zeg ik, mijn laatste preek, mijn laatste dag. Ja. Ja, de Heer zegt tegen Paulus, ik zit niet in de war, want ik heb nog veel volks in deze stad. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Ja, daar moet God voor zijn, hè? Want de mensen steken geen hand uit. Hoor. Ze hebben malen verlaten, zegt Paulus, maar de Heer heeft me bijgestaan. Dat is de troost, dat is de kracht. Dat is de rots van Gods volk waarop ze rusten mag. Hè? Want daar ook, vaak als het erop aankomt, dan je aan Gods volk ook niks. Dat moet ik ook zeggen. Henoch wandelde met God. En het volk is gras. Is Gods volk elkaar dan nooit tot een hand en een voet? Ja, als Christus in het midden is. Als hij in het midden is, waar hij zijn voetstap zet, dan draait het alles van wet. Dan doet hij alles te zegen gedijen. Hè? En dan zijn ze elkaar tot een hand en een voet. In en door Christus. Want Jeruzalem, hè, dat is niet één kind van God. Kan, hè, Jeruzalem, daar moet je ook geen grote pet over op hebben qua getal. De Heer Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Dat is het Jeruzalem Gods. Dat is het Israël Gods. Dat is het Jeruzalem dat boven is. Dat van boven geboren is. Daar ben ik in het midden van hem. Want de Heer wil bij zijn volk wezen. De Heer wil te midden van zijn volk wezen. Het rode paard wil te midden van zijn midden wezen. Hè? Ja, hij is degene die de kandelaar in zijn rechterhand houdt. De zeven gouden kandelaren. Christus is altijd te midden van zijn volk. Hij wil niet zonder volk wezen. God wil niet zonder zijn kinderen wezen. Dat hij van eeuwigheid zo bepaalt. God is te volzalig in zichzelf, heb geen mens nodig. Hoor. Echt niet. Daarom wordt er hier ook gezegd, kijk, Jeruzalem, nou ja, dat is een soort status, zou je zeggen. Hè? Nou ja, het huis van Juda, nou ja, er staan allemaal tenten rondom Jeruzalem. Nou ja, dan loop je vlug even doorheen, hè, want je wilt binnen die poorten van Jeruzalem. Oh ja. Nou, dan heeft de Heer ook nog een boodschap. Dan heeft de Heer ook nog een boodschap en daar hopen we dan ook nog wel op te komen. Kijk, vers 7, ik zal even vooruitlopen. De Heer zal de tenten van Juda, ja, daar staan ze, Juda heeft met mijn tenten gevuld. De Heer zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en het heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Wat is Juda, waar staat het huis van Juda voor? Ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. Dat is het volk van Juda. Juda, gij zei het. U zullen de broeders loven. Dat Juda, dat die kinderbewoners, ja. Want God heeft zijn volk een huis bereid, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. De patriarchen waren maar tentbewoners. Hè? En als je niet meer kerken kent, volk van God, leven ze patriarch. Ja, dat doet God nog. Hè? God heeft echt geen denominatie als kerk nodig om je te onderhouden. Nou, dan geef je eigenlijk wel altijd onder het woord. Hè? Dat is de last van het woord, zeg je. Wij kunnen niet zonder het woord. Je zegt, Heer, als ik uw woord niet had. Maar ze komt nergens. Helemaal nergens. Het woord. Ik heb uw woord opgegeten. En dan wordt het als een bron in je hart. Een bron springende tot in het eeuwige leven. Ja. Dat doet de Heilige Geest. Hè? Ja. Te dien dagen spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaft op oorlogsveld, kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En hun ruiters met zinneloosheid. Zinneloosheid is waardeloosheid. Zinneloos is waardeloos. En dan kom je erachter dat de sterkte, God hebt geen behagen in de sterkte, in de sterke benen des mans. Nou, heb God geen behagen. Hij heeft Paulus zo zwak gemaakt dat hij de Heer 3 maal bad om hem weer sterk te maken. Hij zegt, nee Heer, dat doe ik niet, zegt de Heer. Mijn genade is uw genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja. En de kerk denkt daar vaak in om te komen, want die inwoners van Juda, het huis van Juda, man. Buiten de legerplaats, er heeft toch geen bestaan? Nou, ho, even zegt de Heer, ik ben er ook nog. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. Waar iedere mens zijn ogen versluit, waar iedere mens zijn gezicht aan afkeert en omdraait, dan zal de Heer zijn ogen over openen. Heeft ooit gehoord? Heeft ooit gehoord, volk van God? He? Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Nou, dat is de zaligheid van Zion. Het oog des Heeren. He? De Heere is over. He? Die kijkt in gunst over alle die hem vrezen. Ja, dan denk je wel eens dat de duivel regeert. Maar dan is de Heere heel dichtbij hoor. Want het komt altijd tot een climax ook in het leven der genade. Het moet het zo de laatste tijd ondervinden. Dan zeg je, Heere, waar is de Heere? Heere, waar bent u toch? He? Moet je Job 19 eens lezen. Nou, de Heer was erbij hoor, in die vriendenkring van Job. Ja, niet met die vrienden, hij was met Job. En in de zwaarste beproeving krijgt Job zoveel genadelicht, dat hij al die geesten van die vrienden kan onderscheppen. Het was maar een fluitje van een cent. Hij kon ze allemaal onderscheppen. Uit welke oogmerken ze opkwamen, kon hij allemaal onderscheppen. Het was kinderspel. Daar vermaakte Job zich als een kind in het hol van een adder. Hij kon ze allemaal onderscheppen. Hij greep al die adderkoppen bij de kop. En hij hakte de kop eraf. Dat deed Job. In figuurlijk geestelijke zin gesproken. Hè? Dat begrijp u wel.
Ja.
Ik heb ze in de naam des Heeren verhouden. Het kan ook onder kinderen gods. En kinderen gods kennen we vaak als een geestel in het leven van het huis van Juda. Want kijk, ellendig en arm. Ja, als je inwoner van Jeruzalem bent. Hè, allemaal bekeerde mensen. Nou, dat is... In geestelijke zin is dat op de kerk. Ja, waarom dat huis van Juda? Omdat wij hart zouden hebben voor de zwakken in het geloof. Want dat zijn de zwakken in het geloof. Hè? Die rondom Jeruzalem wonen, in tenten. Hè, dat is een geestelijk zinnenbeeld van de zwakken in het geloof. En als je nou een grote bekeerde man bent geworden, dan heb je daar geen oog meer voor. Maar dan zal de Heer je wel zo'n knak geven in je leven. Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn. Dat heb je. Petrus moest zo'n knak in zijn leven krijgen. Om die kleine te weiden. Om die kleine te voeden. Om die kleine. Hè, weid mijn lammeren. Als je er overheen kijkt, ja, dan kun je ze niet weiden ook. Dan moet je zelf weer een lammetje worden. Het kleinste lammetje. Het kleinste schaapje van de kudde van Christus. Als je eens bekeerd zult zijn. Petrus, als je nou bekeerd bent van de Jeruzalem bekering, dan zal ik je doen, dan zal ik je een herder maken onder die tentbewoners. Oh. Ja. Moet je zelf ook een tentbewoner worden. Hè? Want kijk, Paulus die was de Jood en de Jood en de Griek en de Griek. Want anders had hij niks te vertellen. Anders weet je er niks van. Dan sta je er maar bovenuit te brullen. De Heer ga je vernederen. De Heer ga je in die volharding des geloofs, in die diepte, die mitte, die zijn zo vruchtbaar. Ik heb u gezegd, de plan des geloofs is tiert het weligst aan de rand van de hel. Ja, ik weet dat je er niet van houdt. Ik ook niet. Hoor. Maar als de Heer erin is, nou, dan is de hel geen hel meer hoor. Nou, als de Heer in je beproeving is, in al hun benauwdheid, daar heb je dat huis van Juda, want ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. En dat huis van Juda, dat zal op zijn naam betrouwen. Dus er is onderscheid, hè, want de ene ster geeft onderscheiden licht in vergelijking met de andere sterren. Je hebt grote, hè, Paulus was een hele grote, blinkende, weerkaatsende ster. En dan hangt de Heer gewicht aan de klok. En de engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Ja, hij zegt, opdat ik me niet zou verheffen, opdat ik ook eens oog zou hebben voor die kleintjes in de genade. He? Nou, Paulus die kweekte geen papkinderen. Hij zegt, je kunt natuurlijk niet heel je leven lang aan de zuigfles en de melk en de melk van het leven, allemaal onvervalste melk van het leven. Het is noodzakelijk hoor, hè, om je op te voeden, maar het moet een keer komen tot vaste spijzen. Ja, Petrus dacht dat hij tot alles toegestaan was en het was nog eens helemaal een kind in de fles. Ja, Petrus, dat komt niet goed. Tenzij, hè, als gij eens bekeerd zult zijn, dat is de tweede bekering. Hè? Ja. Dan word je weer van Jeruzalem afbekeerd om je eigen onder die tentbewoners te begeven. Die mensen die leven altijd de leste dag. Vat je nou wat ik zeg? Ze zeggen, ja, het zou onze leste dag zijn, want al die vijanden hè, die zich tegen Jeruzalem keren, die zullen ons eerst overrompelen. Want die tenten die, hè, net wat er met de Indianen gebeurd is hier in de Civil War, er zijn meer, hier heeft meer bloed gevloeid. De Civil War in Noord-Amerika heeft meer doden gekost dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar in Europa. En dan kwamen ze dat, dan zie je daar die beelden wel eens van. En dan gooiden die Engelse soldiers, die gooiden die vuurfakkels op die tenten. En al die branden als een fakkel natuurlijk. En al die mensen, die staken ze overhoop. Nou, zo moet u de inwoners, of die dat huis van Juda voorstellen. Die tentbewoners. Nou, dan zeggen ze, ja, wij hebben geen beschutting. Tenzij de Heere onze vurige muur rondom is, anders hebben we geen beschutting. Die mensen die leggen constant aan zijn genadetroon. Heere help, Heere help. Weet je, de kerk in de golven is de hoogste stand in het genadeleven. Ja, u zegt, daar hou ik niet van, ik wil ook wel eens in dat schip. Ja, dat snap ik. Maar de Heere, kostelijk is in de zere ogen de dood voor zijn gunstgenoten, als hij nou mag sterven, hè, aan dat omstandigheidsgeloof. En als hij nou weer door het ware geloof mag leven, dat is een hersteld geloof. Ja. Niet hersteld en vormd, nee, bij God vandaan. Hersteld, Heere help me. Dat was het enige wat Petrus kon uitroepen. Toen was daar die hand. Dat is die hand van Noach, hè, voor die duif. Die op die stormvloed zich te pletter zou slaan. Dat was die hand van Noach, van die meerdere Noach. Die zijn duif naar binnen haalt. Ja. Want die duiven, die zijn, hè, dat zijn schone vogels. Nou, zo ziet God zijn kerk. Hè? Zo ziet God zijn kerk. Ja. Ze zijn met zilver en goud bekleed. Door het zilverwit. Een duif door het zilverwit. Dat is toch een versie van. En het goud wat op haar vederen zit, zo ziet God zijn kerk. Hoe is toch mogelijk, zou je zeggen? Want die bruid, die duif zelf zegt, Heer, ik ben zo zwart als roet. Zo zwart als de tenten van Keder. Ja. Maar zo zie ik u niet. Want gij zijt liefelijk in mijn ogen. Ja, schoon zijn uw gang. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. En alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Mooi, hè? De Heer hoeft maar hij heeft maar te knipperen met zijn ogen. En al die paarden worden blind. Ja, gemeente. De tijd is bijna weer om me. Je moet niet zien op de omstandigheden. Ja, dat kan ik mooi zeggen. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen, maar in een gevallen gaat, hoe kom je eruit? Nou, als de Heer erin komt, dan ben je eruit. Als hij er nog in zit. Want hij zal de paarden, en van al die vijanden van Jeruzalem, van al die vijanden van de kerken, God zal die met blindheid slaan. Ik kan u de geschiedenis wel verhalen, maar dat kan je zelf ook onderzoeken. De kerkgeschiedenis. Mooi doen, kinderen. Hoe de Heer zijn volk dikwijls beschermd heeft, hè, door de paarden van de vijanden met blindheid te slaan, de ruiters die op die paarden zitten, met zinneloosheid te slaan. En ze als het ware in haar eigen slagveld deden omkomen, dan gaan ze tegen elkaar vechten. Want je moet goed denken, de duivel heeft een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. Die slachten elkaar af. Dat hebben we vorige keer gezien. Hè? Dan gaan ze tegen elkaar vechten. Ik heb wel eens met wolven gezien. En er was een hond tussen. En die hond ontsnapte omdat die wolven gingen tegen elkaar vechten. Nou, dat doet de Heer bij zijn volk. Ja. Het zijn maar honden, die kinderen van ons in haar eigen oog. Hè? En die beschermt de Heer. Die dode honden, die grote beesten. Die hebben de beschermmacht van Christus om zich heen. Want Christus is een vurige muur, niet alleen om Jeruzalem. Daar is die muur van Jeruzalem een afbeelding van. Maar hij beschermt ook degene die in die stam van Juda. Want Juda, hij zei het. Ja, dat Galilea der heidenen. Nou ja, ja, daar hebt de Heer ook zo'n uitverkoren kerk. Hè? Kijk iedereen overheen. Daar draait iedereen zijn hoofd voor om. Die verachtelijke vissers. Wat mooi daarmee. Die kennen niks anders dan vissen. Nou. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. Nou, dat is de zaligheid van Sion. Als de Heer het oog op je hebt. Oh, maar mensen. Dan legt zo'n eeuwige troost in. En zeg je, Heer, ik zie het niet. Heer, ik weet het niet. Ja. Maar als je nou Christus, als Christus je nou geschonken is, als wijsheid bij God. Dan weet hij alle dingen. Dan kent hij alle dingen. De Heer deelt niet zijn volk alles mee. Nee. Ze moeten van het wonder leven. En als je van het wonder wil leven, dan leef je van de wijsheid God. Dan hoef je geen verstand meer mee te brengen. En dan hoef je ook geen verrekijker mee te brengen, want mijn oog zal op u zijn. En daar is de onderwijzing in gelegen. Daarin is de troost gelegen. Daarin is de kracht gelegen. Want dan wandelen ze in tegenwoordigheid Gods. Heb je dat wel eens ondervonden, volk? Om te wandelen en te handelen in tegenwoordigheid Gods. Toen de Heer pas in mijn leven gekomen was. En je loopt in die eerste liefde. En toen werd ik zo zijn tegenwoordigheid gewaar. Ik kon niet naar de zonde kijken. Echt. Ik had een verbond met mijn ogen gemaakt. Ik kon van hun lekkernijen niet drinken. Nee. Dan zeg je, nou, je mag toch wel een kopje koffie drinken in zo'n fabriek? Nee, ik kon niet. Want de muziek stond keihard aan. En als sodomie op de muren. Ik heb ook wel eens meegemaakt. Dat ik weer terug moest naar zo'n hal. Alle muren beplakt met Sodom en Gomorra. Ik zeg, Heer, ik ken er niet wezen. Ik ken er niet wezen. Om de eer uw naams. En toen kwam ik terug, was alles weg. En die werkers die vroegen, wie heeft dat gedaan? Ik zeg, een engel. Want de Heer heeft zijn oog op me. En als hij zijn oog op je hebt, dan heeft hij, dat is verkeer in zijn tegenwoordigheid. En als de tegenwoordigheid des Heeren aanwezig is, nou, dan kan je geen vijand wat doen. Niks. Machteloos. De Heer zal ze met blindheid slaan. Nou, misschien hingen die platen er nog wel, maar ze waren er allemaal blind voor. Het waren allemaal naakte muren. Ik zag ze ook niet meer. Het waren weg. Ik heb het meer meegemaakt door mensen. Waar leef je nou van? Ja, je kan me wel wonderen vertellen, maar staat het nou in het kader van de Heer spreekt? De Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank mijner voeten. Ben je daarin begrepen? In die Heere, in die zaligmakende stem van Christus. Behoor je tot degene waarover Christus een zaligspreking hebt uitgesproken? Dat is een leidende volk. Of behoor je tot deze blinde paarden? Behoor je tot dat volk wat versneden zal worden? Wat in stukken gehouden zal worden? Door die grote rechter van hemel en aarde. Er zijn geen drie mogelijkheden. Er zijn alleen maar twee soorten mensen op deze wereld. Dat is Gods volk. En dat zijn Jacob, laat ik het zo zeggen, Jacob en Esau. Meer heb je er niet. Meer namen heb je niet. Jacob heb ik lief gehad. Om Jacob? Nee. Om Christus wel. Want Jacob was net zo slecht als Esau. Dat is geen verschil. God maakt onderscheid wat het niet is. Waar het echt niet is. Hoor. En als het dan geschiet, geliefde. Ja. Dan ga je zingen. Hè? Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. Dat huis van Juda. Dat dreigde te bezwijken. Hè? Omtrent al die paden der volken. Stil maar, zegt de Heer, stil maar. Ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn, want ik zal al die paden. Van al die volken zal ik met blindheid slaan. En dan hopen we vanavond, sterend het geef verder te gaan. Met dat vijfde vers over die leidslieden van Juda. Wie dat zijn en wat dat betekent. komt allemaal, het is allemaal toepasbaar in het leven van de kerken Gods. Er wordt hier geen vreemde taal gesproken voor degenen die in Christus zijn. En alle die zich daarmee beladen, hè, om die inwoners van Jeruzalem en het huis van Juda te benauwen, nou, dat zou je weten. Dat zou je weten. Voor Saulus van Tarsus, dan maakte de Heer nog een uitzondering voor. Nou, zegt Gods volk, dan heeft de Heer met mij ook een uitzondering gemaakt. Want ze worden allemaal als een Saulus van Tars. Kijk, dat wordt niet meer gepreekt. En daarom worden er. Ja, kijk, niet. Als er anders gepreekt, God bekeert altijd zijn volk. Ja, moet je goed horen, maar. Als er niet meer gesepareerd wordt, dan ontspoort ook Gods volk. Als er niet meer gesepareerd wordt in de prediking. Hè, als er niet meer afsnijdend gepreekt wordt. Als er niet meer. Hè, alles in God, alles in Christus, Christus in alles. Ja. Dan gaat de mens mee participeren. Nou, forget it. Forget it, dan ga je meedansen met die blinde paarden. Nou, forget it. Komt niet goed hoor. Dat komt niet goed. Dan word je misschien wel als een brandhout. Dan word je misschien wel. Hè? Hoe zegt het woord dat? Paulus zegt, ja, ik heb ze overgegeven aan Satan. Omdat hun zielen behouden zullen worden als door vuur. Nou, daar zijn ook voorbeelden van in de Bijbel. Maar dan heb je toch niet, laat ik zeggen. Die wangestalte van de hogepriester Eli, nou, dat staat nog niet in de schaduw met wat er vandaag in de dag gebeurt. Het is ook in Gods woord, wordt er voor gezegd. Ook in Gods woord zullen zelfs veel van Gods kinderen zijn die meegelasteren. Die zich ook beladen om Gods volk te vervolgen. Nou, dat zou je ook weten. Dan zou je ook weten wat je gedaan hebt. Denk er goed om, hoor. Want de Heer maakt of je nou 1000 keer bekeerd bent of niet. De Heer rekent met zijn volk af aan deze zijde van het graf. Als je eigenlijk daar gaat aan bezoedelen, dan komt altijd voort uit mensenvrees of uit eigen belang. Moet je goed horen. En dominees kunnen zich ziek melden, ja, omdat ze niet aan de wet gestorven zijn. Want dan ben je ook aan de ziektewet gestorven, nietwaar? Dan ga je meedansen met die blinde paardenreligie. Met die democratische religie. Dan zeg je, ja, ik moet mij toch onderwerpen aan de kerkorde. Wat heb God ermee te maken? De last van het woord is Heer. Dat is het enige wat telt om mensen. Er is niks meer. Er is niks, voor God is er niks meer. De last van het woord is Heer. God spreekt. Meer is er niet. En dat is alles. Dat is alles. Onderwerpt u God. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Onderwerping geeft rust. Hè? In die onderwerping van Christus. Hè? Die uit lijden gehoorzaamheid geleerd heeft. En daarom wordt Gods volk door lijden geheiligd. Hè? Bestreden, aangevallen, overboord geworpen, belasterd, vervloekt. Het deert u niks. We gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Amen. Heere, gij zijt getrouwd de bron van alle goed. Maar over de inwoners van het huis van Juda zult gij uw ogen openen. En uw ogen zijn altijd open, want gij sluimert en slaapt nooit. En bij u mag uw volk altijd op spreekuur komen. Altijd. De deur is nooit gesloten. Maar wel is de deur gesloten voor degenen die u niet kennen. Gij kunt nog die deur openen, want gij zijt zelf de deur. Heren, mocht dat ook geschieden door de prediking van het woord. Dat er nog deuren en de koperen grendelen des duivels aan stukken gehouden worden. En dat de ziel zich overgeeft aan de God der genade. Op genade of ongenade. En dan valt genade vrij. Zo heb al uw volk het geleerd, zo zult gij het ook tot aan de volleinding der tijden uw volk leren. Uw werk van bekering verandert nooit. Gij zijt altijd dezelfde. Heer, verheerlijk dan uw naam en kracht. Mochten er nog vijanden met u verzoend worden en goddelozen vrijgesproken. Want daarin wordt gij grotelijks verheerlijkt in de uitbreiding van uw koninkrijk. Gij wordt grotelijks verheerlijkt in de veelheid van uw onderdanen. Gij zijt geen getalsmatige God. Gij zijt geen partijgod. Maar gij zijt wel een God die een behagen heeft in het werk van Christus. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. Hoort hem alleen. Heren, mochten we dan aan hem horen, ons aan Hem toewijden en om te zijn wie we zijn. Enkel vlees. Verkocht onder de zonde. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 33. En daarvan het 9e zangvers. Laten we ook dat 10e vers er maar bij zingen, want dat had ik nou eenmaal bijgeschreven. Psalm 33, het 9e en 10e zangvers. Daar zingen we tussenversje maar een tent. Hè? Psalm 33, het 9e en 10e zangvers.
liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.